Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag hoop ik weer voor te gaan om 16:30. Volgende week zondag 10 juli zijn de diensten om 10:00 en 16:00. 'S Morgens ga ik zelf voor en dan is er aansluitend ook koffie drinken. 'S Middags de dienst om 16:00, iets eerder dan gebruikelijk dus. Ga dan weer van Blijdeveen voor. Er zijn een aantal mededelingen. Vanavond is er van 8:00 tot 9:00 Sing In. Iedereen is van harte uitgenodigd. Maandag 4 juli is de huwelijksbevestiging van Harmen van de Knijf en Corinne Huizer. De huwelijksdienst vangt aan hier in de Laankerk om 15:30. Iedereen uit de gemeente wordt tevens voor de receptie uitgenodigd vanaf 20:30 in de Johannahoeve, Schravenweg 347, Kapelle aan de IJssel. Woensdagavond 6 juli vergadert de kerkraad. En van 12 tot 14 juli is de kinderevangelisatie hier in de wijk Kralingse Veer. Ook kinderen uit onze eigen gemeente zijn er welkom als ze een niet-kerkelijk vriendje of vriendinnetje meenemen. Graag dan wel aanmelden bij juf Marijke Boom. Voor de genoemde data geldt Deo Volente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de noodhulp in Oost-Afrika en Malawi. Die gaat uit van de zending van de hersteltevormde kerk. De tweede collecte is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud. Er is een extra collecte straks bij de uitgang en deze is voor het bouwfonds. Dat waren de afkondigingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste. Van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 76 en daarvan het eerste vers, de kinderpsalm in deze dienst. Psalm 76, vers 1. God is bekend bij Juda's stam waar hij zijn hoge zetel nam. En wat er volgt. Wij stellen ons voor de heilige wet van God in de samenvatting die Jezus daarvan aan ons gegeven heeft. En daarna zingen we uit Psalm 39, het vijfde vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Psalm 39, vers 5, laten wij dat zingen als antwoord op de lezing van de wet. En de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren in uw naasten huis, gij zult niet begeren in uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In onze voorbeden willen wij voor sommige personen in het bijzonder bidden. We willen bidden voor Noah, het pleegkind van Jos en Els van Dijk. De meisje is ongeveer 1,5 jaar oud en ze moest opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege infectie aan de luchtwegen. Sinds gisteren mag ze weer thuis zijn, maar ze heeft antibiotica nodig. En waarschijnlijk ook wel de komende tijd om uit voorzorg haar te beschermen. We willen danken dat ze weer thuis is, maar ook bidden voor de toekomst. We willen bidden voor Harmen en Corinne dat ze morgen een mooie en een gezegende huwelijksdag mogen hebben. Else Marie en Mirisa, die zijn allebei in Zuid-Afrika om daar vrijwilligerswerk te doen, nu ongeveer 1,5 week. Ze zijn er goed aangekomen en we willen voor hen bidden dat ze daar een goede tijd mogen hebben. Laten wij samen bidden. Heere God, wij mochten zojuist die woorden zingen. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. En we bidden u, Heere, dat dat ook zo zal zijn in onze harten. Dat het niet een woord is van moedeloosheid, alsof wij niets anders meer overhouden, maar dat het een woord van geloof en verwachting mag zijn dat wij aan u meer dan genoeg hebben. Heere, zo zijn we op deze zondagmorgen samen in uw huis. We danken u dat u ons hier samenbrengt. We danken u dat wij uw gebod mogen horen. Dat uw wet ons mag dienen als richtsnoer voor het leven. En wij dat zondag aan zondag horen verkondigen. En tegelijk, Heere, als wij terugblikken op de achterliggende week, dan belijden wij dat wij uw geboden niet gehouden hebben. En dan belijden wij daarmee ook dat als u ons beoordeelt naar uw eigen maatstaf, naar uw heilige wet, dat niemand voor uw aangezicht rechtvaardig is. En daarom vragen wij u, Heere, ga niet met ons in het gericht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Zie ons aan, niet in wat wij zelf doen, in onze goede bedoelingen, in onze intenties, maar zie ons aan in de Verlosser, in de Heere Jezus Christus. En we bidden u, Heere, dat wij in dat verlangen en in die verwachting mogen gaan luisteren naar uw woord. Open onze harten, Heere, open onze levens voor de boodschap die u ons brengt. Geef dat wij ons niet afsluiten, geef dat wij niet afgeleid worden door bijkomstige dingen, maar geef een open en ontvankelijk hart, zodat het woord mag landen en mag doorwerken in onze levens. Help ons dan in het luisteren. Geef ons een ongestoorde dienst. Zegen ook uw dienstknecht in het spreken, in het kiezen van de woorden. Ondersteun hem en geef zijn lichaam, zodat hij uw stem mag zijn en het woord mag verkondigen en uitleggen. Heere, zo zien wij op tot u. Geef uw Heilige Geest, zodat het woord een krachtig woord zal zijn. We danken u, Heere, dat uw geest de sterkste weerstand kan verbreken, de grootste vragen kan beantwoorden of wegnemen, dat uw Heilige Geest ieder kan bereiken en onweerstaanbaar mensenlevens beïnvloedt. Heere, in dat vertrouwen en die verwachting zien wij op tot u. Want mensenwoorden zijn daarvoor te zwak. En onze weerstand is te groot om het zelf te kunnen overwinnen. Heere, u bent de God die uw verlossingswerk uitwerkt. En gebruik dan ook deze dag en deze morgen om dat te doen. Heere, we bidden voor de kleine Noah die bij Jos en Els in huis is. Ze moest naar het ziekenhuis. Ze mag weer thuis zijn bij hen. Maar er zijn nog steeds zorgen en we bidden u, Heere, dat zij in uw goddelijke, vaderlijke zorg mag leven, zo jong als ze is. Heere, u bracht haar in dit gezin. Laat uw genade haar dan ook mogen ontmoeten. Dat u voor haar zorgt en aan haar denkt. Voor het lichaam, maar ook voor de ziel. Wilt u zijn met Jos en Els en met hun kinderen in alle zorgen en in alle bezigheden die dit ook nu weer met zich meebrengt. Heere, wilt u ze ervoor belonen en wilt u geven dat zij daarop mogen zien en uw zegen mogen ondervinden. Uw goedkeuring over deze vorm van christelijke barmhartigheid. We bidden voor Harmen en Corinne die morgen hopen te trouwen. En we bidden dat ze een mooie en een gezegende en een vreugdevolle dag zullen hebben. En we bidden ook voor hun toekomst, Heere. Niet alleen voor één dag, maar voor alles wat er nog te wachten staat. Het is bij u bekend en in dat vertrouwen mogen zij de toekomst ingaan. We bidden ook voor Tirsa en Lucia. Geef ook dat zij mogen genieten en de vreugde mogen proeven en mogen ervaren. En Heere, leid ook hun leven. Wees met hen. Ga ook met hen de toekomst in. We bidden voor Elze Marie en Marisa die in Zuid-Afrika zijn. U gaf in hun hart het verlangen om daar vrijwilligerswerk te gaan doen. Een zegening daarin. Geef dat zij uw goedkeuring ondervinden en Dat ze iets mogen betekenen voor de mensen die ze daar ontmoeten. Maar ook dat ze er zelf gezegend en met uw genade vervuld mogen zijn en straks weer naar ons hier terug mogen keren. Heere trouwe God, we bidden voor het evangelisatiewerk dat we mogen doen in deze wijk, in Kralingse Veer en de omliggende wijken. We bidden voor de kinderevangelisatie die binnenkort gaat plaatsvinden. We weten niet hoe het loopt en of er veel kinderen zullen zijn. U weet het, Heere. En we bidden dat u ook dit eenvoudige middel gebruikt om mensenlevens te veranderen en uw genade en uw goedheid weg te geven. We bidden voor de gaven die we mogen geven in deze dienst. De noodhulp in Oost-Afrika en Malawi. En ook voor het bouwfonds. Heere, u bouwt uw kerk waar dan ook. We bidden dat u het hier bouwt, maar dat u ook elders in deze wereld de christelijke barmhartigheid laat blijken en dat wij vanuit onze overvloed mogen geven met een blijmoedig hart. Heere, zo zien wij op tot u en we vragen u dat u ons niet beschaamt als onze verwachting op u gericht is. Geef ons samen een gezegende dienst en hoor ons. Om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en we lezen allereerst uit Exodus hoofdstuk 2 en daarna uit Handelingen 7. De tekst zal uit Exodus 2 zijn. Maar de geschiedenis wordt nog een keer verteld, namelijk in de toespraak van Stefanus. Als hij staat voor het Sanhedrin, dan spreekt hij ook over Mozes. En dat vinden we in Handelingen 7 en het is goed om dat gedeelte erbij te nemen. En zo Bijbelgedeelte met Bijbelgedeelte te vergelijken. Eerst lezen we Exodus hoofdstuk 2, vers 11 tot en met 15. Het eerste deel van dit hoofdstuk heeft vermeld hoe de kleine pasgeboren Mozes niet gedood wordt, niet verdrinkt in het water van de Nijl, maar gered wordt. En hoe God blijkbaar een plan met zijn leven heeft. De dochter van de farao die zorgt voor hem als voor haar eigen kind. Dus dat schept hoog gespannen verwachtingen. Wij lezen hoofdstuk 2 vers 11 tot en met 15. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten, hun moeiten. En hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man uit zijn broederen, sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Dus andere dag ging hij wederom uit en zie, twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zei tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zei, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zei, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Maar Mozes vlood voor farao's aangezicht en woonde in het land Midian. En hij zat bij een waterput. Tot zover dit gedeelte. En dan lezen wij aansluitend uit Handelingen 7. Handelingen 7, zoals gezegd, de toespraak van Stefanus voor het Sanhedrin. En hij vertelt daarover Jozef. En dan zegt hij in vers 18 dat er een andere koning kwam die Jozef niet gekend had. En dan lezen we vanaf vers 19 tot en met 29. Deze, die koning, die farao, gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voorttelen. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis van zijn vader. En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van farao op en voedde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaars en was machtig in woorden en in werken. Als hem nu de tijd van 40 jaar vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en breekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar zij hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten. En het drong hen tot vrede, zeggende: mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkaar ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstootte hem, zeggende: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijk gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen gewon. Tot zover de lezing uit de schriften. En het tekstgedeelte is dus Exodus 2 vers 11 tot en met 15. Ik zal het niet nog een keer lezen, we hebben het zojuist samen gelezen. Exodus 2 vers 11 tot en met 15. Wij schrijven boven de preek: Mozes voordat hij verlosser is. Mozes voordat hij verlosser is. God heeft een plan met zijn leven. Hij zal het volk bevrijden en verlossen. Maar voor het zover is, gebeurt er het een en ander. Mozes voordat hij verlosser is. 3 gedachten. In de eerste plaats: Mozes is gewillig. In de tweede plaats: Mozes is ongewenst. En ten derde: Mozes is onnodig. 3 gedachten. In de eerste plaats: Mozes is gewillig. Hij gaat erheen, hij ziet de nood van de mensen en hij wil er graag wat aan doen. Gewillig, betrokken, bewogen. De eerste gedachte: Mozes is gewillig. Ten tweede: Mozes is ongewenst. Want als hij vervolgens probeert in te grijpen tussen die 2 broeders, dan accepteren ze dat niet. Mozes is ongewenst. En ten derde: Mozes is onnodig, want hij vlucht en er is niemand die hem nog nodig heeft. Over deze 3 gedachten gaan wij met Gods hulp nadenken. Laten wij zingen uit Psalm 33, vers 8 en vers 9. Ik heb deze psalmen bijgekozen omdat het zo duidelijk verwoordt dat God niet op de kracht van mensen is aangewezen, maar dat hij zelf kracht genoeg heeft om ons te redden. Psalm 33, vers 8. Het is God aan tijd nog plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. En dan verderop: schilden, bogen, dolken, dapper oorlogsvolken, wijsheid, moed, nog kracht kunnen ooit in strijden enig vorst bevrijden zonder heren macht. Vers 8 en 9 uit Psalm 33. Wij schrijven boven de preek Mozes voordat hij verlosser is. En laat ik beginnen met een vraag. Bent u wel eens ongeduldig? Ben jij wel eens ongeduldig? Kinderen, misschien heb je wel eens een keer wat gevraagd in het gebed aan de Heere God. Er waren dingen waar jij mee zat en je ging ervoor bidden. En je vraagt aan de Heere God of die je helpen wil, of die dingen veranderen wil. En dan sta je op en ben je klaar met bidden en dan denk je zo, nu gaat God dat doen, want ik heb het toch gevraagd. Maar er gebeurt niks. Nou, dan bid je nog een keer. Maar er gebeurt weer niets. En dan word je ongeduldig. Dan ga je vragen stellen, waarom doet God dit niet? Waarom moet dit zo lopen? Waarom kan het niet wat sneller? Nou, wij zien hier de toestanden van het volk Israël, gemeente. En God neemt er de tijd voor. Het volk in benauwdheid bidt tot de Heere. Maar bij elkaar heeft het meer dan 400 jaar geduurd. Voordat zij bevrijd werden uit Egypte. En we zien dat terug in het leven van Mozes. Het is niet van degene die wil, zegt Paulus. Het is niet van degene die loopt, die zich inzet, maar het komt van de ontfermende God. Wat zien wij hier in Exodus 2? Wij zien in vers 11 staan, het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen. Hij was volwassen geworden en wij, het is goed om dat gedeelte er meteen bij te betrekken, Handelingen 7... Daarvan dan weten we dat hij 40 jaar oud was. 40 jaar. En in die jaren staat er in Handelingen 7 vers 22. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaars. En was machtig in woorden en in werken. Het was een man met een groot verstand. Met een enorm goede opleiding. Het was een krachtig en een sterk iemand. Machtig in woorden en in werken. Hij was in alle opzichten voorbereid en klaargestoomd om een prachtige functie te krijgen aan het hof van de farao. Maar dan staat er dat hij uitging. En er staat daar hetzelfde woord als wat gebruikt wordt voor de naam van dit boek, Exodus. Uittocht. Hij ging uit, hij ging weg. Hij laat wat achter zich en hij gaat ergens naartoe. Wat laat hij achter zich? Het hof van de farao, het paleis, de rijkdom. Waar gaat hij heen? Naar een slavenvolkje. Hij ging uit. Dat was niet dat hij een ommetje ging maken en dat hij toevallig daar een paar mensen zag die aan het werk waren. Nee, hij nam een beslissing, maakte een keuze. Hij ging daar weg uit het hof en hij gaat naar zijn broeders. Naar zijn eigen volk. Zijn broeders, zijn broers. Die treurige slaven die daar moeten werken. Hij kiest niet voor de familie van de farao. En niet voor zijn moeder, zeg maar. De dochter van de farao die hem als haar eigen zoon heeft opgevoed. Maar mijn familie, zegt hij, dat zijn die slaven. Dat zijn die treurige werkers. Dat zijn die mensen daar in alle moeite en ellende. Daar voelt hij zich thuis. Er staat erbij, hij bezag hen. Hij bezag hun lasten. En dat betekent niet alleen, hij kijkt ernaar, hij ziet het. Maar dat Hebreeuwse woord voorzien, dat heeft iets met het medelijden. Met ontferming, met bewogenheid te maken. Hij zag hun lasten. Hij zag hoe zij moesten slaven. Hoe ze moesten werken. Hoe ze afgebeuld werden. Met grote bewogenheid en betrokkenheid ziet hij dat. Hij staat in Handelingen 7, als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Dus dat is onze eerste gedachte, gemeente. Mozes is gewillig. Gewillig. Er staat in Hebreeën 11, dus nog een gedeelte dat over Mozes gaat, Hebreeën 11. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk, slecht behandeld te worden dan voor een tijdige genieting van de zonde te hebben. Nou, wat kun je beter wensen dan zo iemand? Wat is dit bijzonder? Wat is dit ook hoopvol dat deze man, die alles heeft wat zijn hart begeert, bereid is dat achter te laten en in bewogenheid, gewillig, ervoor kiest om in barmhartigheid naar dat volk te gaan. Niet de rijkdom van Egypte, niet de dochter van Farao, maar het arme, geslagen volk van God. Mozes is gewillig. Daar begint het mee, gemeente, deze geschiedenis. En we zouden denken, nou, dit moet vervolgens goed gaan met zo'n gewillige man. Iemand die oprecht verlangen heeft om de Heere te dienen tegen alle mogelijke weerstand in. Nou, dan gebeurt er wat. De tweede helft van vanzelf zegt, hij zag dat een Egyptisch man een Hebreeuwse man uit zijn broederen sloeg. Terwijl hij daarheen gaat, ziet hij dat er een slavendrijver is, een Egyptische man. En er staat ook een Hebreeuwse man. Nou kinderen, dat is eigenlijk niet eerlijk, hè. Die arme slaaf die te weinig eten krijgt, elke dag verschrikkelijk hard moet werken, moe is, uitgeput is en zijn best wel doet, maar ja, niet hard genoeg werkt volgens die Egyptenaar. En die staat ernaast met zijn grote zweep. Zelf doet hij niks, goed doorvoed. En hij pakt zijn zweep en hij slaat erop los. Er staat in de grondtaal voor dat woordje slaan een woord wat even goed vertaald mag worden met doodslaan. Doodslaan. Daar was hij mee bezig. Die Egyptische man die dacht, ik zal die Hebreeuwse man eens doodranselen. Ik sla hem net zo lang tot hij dood is. En dan komt Mozes aan. En die ziet dat. Verschrikkelijk. Wat is hier aan de hand? Een van zijn broeders, een Hebreeuwse man, die wordt daar geslagen. Misschien schreeuwt die man het wel uit in nood en in pijn. Help roept hij misschien wel. En Mozes die ziet dat. Ja, wat moet hij doen? Hij had geleerd, dat was zijn 40-jarige opleiding geweest, om door te lopen. Het is maar een slaaf. En de Egyptenaren zagen een slaaf als een levende dode. Onbelangrijk. Net als het vee dat ploetert in de grond en in de modder. Dat is geen mens. Dat had Mozes geleerd. Rechteloos, waardeloos, geminacht. Als hij alleen maar geluisterd had naar het stemmetje van zijn opleiding. En als hij alleen maar geluisterd had naar wat hij 40 jaar gehoord had. Was hij doorgelopen. Maar hij loopt niet door. Hij ziet een broeder. Hij ziet iemand die bij het volk van God behoort. En wat doet hij dan? Vers 12. Hij zag herwaarts en ginswaarts. Hij keek de ene kant op. Hij keek de andere kant op. Is er niemand die mij ziet? Hij deed het niet zomaar in een opwelling. Hij deed het niet omdat hij een baas voor zijn ogen kreeg en niet meer goed kon nadenken. Hij keek heel goed rond. Is er niemand die mij ziet? Nee, niemand. En toen versloeg hij hem. Mozes dacht, hier sta ik. God heeft mij geroepen. Ik weet het, mijn moeder heeft het mij vroeger verteld. Hoe ik gered ben uit het water van de Nijl. Ik weet het, God heeft een plan met mijn leven. God heeft een belangrijke taak voor mij. Dit is mijn roeping. Ik moet verlossen zijn. Ik moet een redder zijn. Heere God, ik ben bereid. Hier ben ik. En hij gaat op die Egyptenaar af. En Mozes slaat hem. En Mozes doodt hem. En Mozes vermoordt hem. Vermoorden, zegt iemand. Vermoorden? Dit is toch geen moord? Ja, dit is moord. Dit is moord. Op dit moment is Mozes een moordenaar. Er zijn heel veel verklaarders die ja, die er eigenlijk vandaan proberen te blijven. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Matthew Henry. Die zegt, nee, het is goed wat Mozes doet. Dat is goed. Hij is verstopt om onder het zand. Staat er aan het einde van vers 12. Dat is eigenlijk al een heenwijzing naar dat al die Egyptenaren straks in het zand, daar op de bodem van de Rode Zee begraven worden. Mozes, ja, is hier eigenlijk al de verlosser. Hij doet wat goeds. En toch, ik denk niet dat dat juist is. Want later pas, in hoofdstuk 3, na 40 jaar, dan gaat God hem een roeping geven. Nu nog niet. Nu nog niet. Hij is te vroeg. Dus wij zien, gemeente, onze eerste gedachte dat Mozes gewillig is. Hij heeft een bewogen hart. Hij heeft het verlangen om zijn volk te helpen en dat is goed. Maar het is zonder verstand en zonder inzicht. Wanneer mag je iemand doden? Er zijn regels voor. Je mag iemand doden uit noodweer. Dat zegt ook onze wet. Als je aangevallen wordt en je bent in een levensbedreigende situatie, dan mag je jezelf verdedigen. En als het dan het leven van de aanvaller kost, is het noodweer. Dat is geen moord. Er mag ook iemand gedood worden, zegt de Bijbel, als de overheid het zwaard hanteert. Dus de wet, het wettige gezag. En de derde regel is wanneer soldaten in de oorlog zijn en moeten vechten en ze schieten iemand van het andere leger dood, dan is dat ook geen moord. Dus dat zijn de drie regels. Wanneer een doodslag nog geen moord is. Maar daar valt Mozes niet onder. Hij is niet het wettige gezag. Het is geen bescherming van zijn eigen leven. Hij is geen soldaat die vechten moet. Hij grijpt zelf naar het zwaard. En zo gewillig als hij is, hij wordt de moordenaar. Gemeente, er zitten lessen in voor ons. Ons hart is belangrijk. Dat wij gewillig zijn om onze taak te doen. Ouders in de opvoeding. Ambtsdragers in hun werk. En evangelist. Mensen kunnen een roeping voelen om het werk, om bezig te zijn in het werk van God. Iemand kan de roeping ervaren om predikant te worden, of evangelist, of zendeling, of wat voor werk dan ook. En dat is belangrijk dat wij gewillig zijn. Dat wij goede motieven hebben. Maar, dat leert deze geschiedenis ons, gemeente, een goed motief en een goed verlangen is nog niet genoeg. Want je kunt er verschrikkelijk verkeerde dingen mee doen. Je kunt een enorme misstap maken. En dan probeer je dat misschien goed te praten. Ja, maar ik heb toch met een goede bedoeling dit gedaan. En toch, we zien het bij Mozes. De gewillige Mozes wordt de moordenaar. Onze eerste gedachte. Laten we naar onze tweede gedachte gaan. Mozes is ongewenst. De volgende dag, zegt vers 13. De volgende dag gaat hij wederom uit. En zie, twee Hebreeuwse mannen twisten. Er is alweer een vechtpartij. Er zijn alweer twee mensen die aan het vechten zijn. Maar kinderen, dit keer is het niet één slaaf met daarnaast die Egyptische man met zijn zweep in de hand. Nee, het zijn twee slaven. Twee Hebreeuwse mannen. Twee mensen van het volk van God. Twee broeders. En ze slaan elkaar. En ze vechten. Hier zien we, gemeente, hoezeer het volk een verlosser nodig had. Ze hadden een verlosser nodig. Niet alleen van dat Egyptische volk dat hen onderdrukte, maar ze hadden ook een verlosser nodig die hen verloste van een boze, slechte hart. Dit waren mensen aan wie het geweld overkwam. Ja, van buitenaf, de Egyptenaren. Ze ondergingen geweld. Maar ze hebben het geweld overgenomen en ze gaan het zelf ook gebruiken. Hoe herkenbaar is dat, hè? Als een kind, als kind thuis altijd geslagen werd, als vader geen ander middel had om zijn gezag te tonen dan te slaan, en het kind wordt zelf groot en wordt zelf vader, dan gaat dat kind soms ook slaan. Vroeger geweld ondervonden en later geweld gebruiken. Als je moeder, toen je jong was, gewoon was om dingen voor elkaar te krijgen door te manipuleren, door dingen door te drukken. En je wordt zelf later volwassen, krijg je die neiging vaak ook. Of je het wilt of niet, om te manipuleren. Mensen kunnen slachtoffer zijn. Deze mensen waren slachtoffer. Maar ze waren ook dader. En daarom hadden ze een verlosser nodig. Ze hadden een verlosser nodig. Er staat in de Bijbel: word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. Dat was deze Hebreeuwse man in ieder geval niet gelukt. Hij bestreed, hij overwon, probeerde die het kwaad met het kwaad. Hij sloeg zelf ook. Hij had geweld ondervonden. Hij gebruikt geweld. En dan komt Mozes aan en hij ziet dat en hij verbaast zich. Waarom doen jullie dat, zegt hij. Hij spreekt die ene man aan, de ongerechte, staat er in vers 13. Dus de dader die ten onrechte de ander afranselt. Waarom slaat gij uw naaste? Doe dat toch niet, jullie zijn toch broeders? Nou, hij krijgt lik op stuk. Onmiddellijk krijgt hij antwoord. Hij zei in vers 14, wie heeft u tot een overste rechter over ons gezet? Mozes, wat verbeeld je je wel? Denk je dat jij over ons wat te zeggen hebt? Denk je dat je ons in onze zaak mag mengen? Zegt gij dit om mij te doden? Zoals u de Egyptenaar gedood hebt? Daar stond Mozes, met al zijn goede bedoelingen. Toen vreesde Mozes, staat er. Toen werd Mozes bang. Het was bekend geworden. Hij had nog zo goed die kant op gekeken. Ja, maar misschien niet die kant op. Iemand had het gezien. Deze man misschien zelf wel. En het is wel duidelijk dat deze man niet zo... ja, geen vriend van Mozes is, niet zo sympathiek tegenover hem is. En Mozes die bedenkt, deze man, deze broeder, die gaat mij misschien wel verraden bij de farao. En Mozes vreesde. Wat zal er door hem heen zijn gegaan, terwijl hij daar staat met die twee slaven? Wie heeft u tot rechter aangesteld? Paniek, angst, verwarring, schrik, verbijstering en Mozes vlucht in doodsnood. Vreselijk bang. Weg zijn al zijn plannen, weg zijn al zijn dromen, weg is zijn roeping, weg is zijn goede wil. Gisteren stond hij daar nog, vast en zeker van zijn roeping. Maar nu... er staat in Handelingen 7, vers 25, en hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. Onze tweede gedachte, Mozes, ongewenst. Ze hoeven hem helemaal niet. Mozes, wil jij onze verlosser zijn? Wil jij onze redder zijn? Wil jij onze rechter zijn? Wij hoeven jou niet. Dus die doodslag, die moord, die brengt hem in grote problemen. Allereerst ten opzichte van de farao en ten opzichte van de Egyptenaren, maar gemeente, ook ten opzichte van zijn eigen broeders. Misschien heeft hij wel gedacht, ik hoef maar een duwtje te geven. Ik moet het sein geven voor de opstand. Als ik dit nu durf, om die Egyptenaar aan te pakken. Misschien dat ik de mensen dan moed geef, zodat ze zich aan mij optrekken en denken, kijk die machtige, die dappere Mozes is, laten wij net zo dapper zijn als hij. Misschien kan ik wel een opstand ontketenen en dan komen we met z'n allen in verzet. Nee, zo gaat het niet, bepaald niet. In plaats dat hij gewenst wordt, wordt hij verraden door zijn eigen broeders. Mozes, wil jij vrede stichten? Maar wij willen geen vredestichter die een moordenaar is. Wie heeft je als rechter aangesteld? Dat was een goede vraag, gemeente. Wie had Mozes als rechter aangesteld? Niemand, jij zelf. Maar God in ieder geval niet. Mozes ongewenst, onze tweede gedachte. We trekken de lijn eens door. Want Mozes wilde verlosser zijn, maar was het niet. Op dit moment nog niet. Maar laten wij de lijn doortrekken naar de echte verlosser. De Heere Jezus Christus. Die ook werkelijk de verlosser was. Die aangesteld was. Die geroepen was, de knecht des Heren, om het volk te verlossen. En hij kwam tot mensen die een verlosser nodig hadden. Hij komt tot mensen die een verlosser nodig hebben. Hij komt tot mensen die slaven zijn. Slaven van de Egyptenaren. Ja, maar ook verslaafd aan de haat en het geweld in hun eigen hart. En zo komt de Heer Jezus tot ons. En hij wil de hardheid uit onze harten verdrijven. En hij wil het slavenjuk van de zonde verbreken. Zou die gewenst zijn? Nee. Nee. De Heer Jezus is de verlosser, maar hij is ongewenst. Het ergste, gemeente, is niet dat er een wet is die ons veroordeelt. En het ergste is niet dat wij verlost moeten worden. Maar het ergste van onze toestand is dat er een verlosser is, maar dat we hem niet hoeven. Het ergste is dat er een verlosser is, maar dat hij ongewenst is. En wij maar klagen over onze eigen onmacht. Hoe snel zijn we daarbij? Ja, een mens kan niks van nature. Een mens kan helemaal niks. Nee. Maar we hebben een verlosser die het wel kan. Maar we hoeven hem niet. Ongewenst. En iedereen die zich bezighoudt met geestelijke dingen. Iedereen die een geestelijke taak heeft, moet dat weten. Dat geldt voor u, voor jou als je vader en moeder bent. Je probeert met je kinderen te praten over de Bijbel en over God en over de Heer Jezus. Maar je boodschap is ongewenst. Of je geeft catechisatie, of je zit op de min 16, of op de plus 16. Of je bent ambtsdrager, of je bent dominee. En je denkt, ik heb een heerlijke boodschap. Ik kom met een woord van vrede. Ik mag vertellen over een verlosser. Maar er is niemand die een verlosser wenst. Dus dan kun je op huisbezoek komen, broeders. En dan denk je, ja, hier ben ik vorig jaar ook nog geweest. En het was een zinloos gesprek. En we kwamen niet verder. Moet ik er weer heen? Wat heeft het voor zin? Ja, ongewenst. En worden wij dan gefrustreerd? Vader, moeder, word je boos? Word je wanhopig, word je aangeslagen als je merkt dat de boodschap van het evangelie afketst op het harde hart van je eigen kind. Ja, dat is wat de Bijbel zegt. Daarom juist hebben wij een verlosser nodig. Een verlosser die zo sterk is dat hij dat onwillige hart veranderen kan. Oh, wij worden zo makkelijk geërgerd, hè? Omdat mensen onze goede boodschap en onze goede bedoelingen niet zien. Ja, maar zegt de Bijbel, wie geestelijke dingen doet om van de mensen gezien te worden, Matthäus 6, die heeft zijn loon alvast gekregen. Die zal van God niet beloond worden. Nee, we moeten het daar niet voor doen. Mozes wist erover mee te praten. Goede bedoelingen, meer dan genoeg. Hij durfde zijn handen ervoor te gebruiken. Hij durfde er een Egyptenaar voor te vermoorden. Maar hij was ongewenst. We gaan naar onze derde gedachte. Mozes onnodig. Mozes is onnodig. Daar vlucht hij weg uit de groene Nijldelta, waar altijd water is, waar altijd groen te vinden is. Hij gaat de woestijn in, naar Midian. Waar nog geen grassprietje groeien kan. Van de overvloed gaat hij naar de dorre wildernis. Van het leven rent hij zo de dood in. Niets te vinden. Alleen de leegte van die eindeloze zandzee. En daar zit hij dan in Midian. Zegt vers 15. De farao heeft het gehoord. Mozes vloot voor farao's aangezicht en woonde in het land Midian. En hij zat aan de waterput. Dan zien we hem zitten, hè, met zijn goede bedoelingen. Met zijn bewogen hart. Met zijn gewilligheid. Maar de farao wil hem doden. En zijn eigen broeders hebben hem verraden. En in plaats dat hij vredestichter is, is hij moordenaar. 40 jaar, gemeente, 40 jaar lang heeft Mozes gedacht dat hij iets is. Nu komen de 40 jaren dat hij gaat leren dat Mozes niets is. Niets is. Onnodig. Mozes is onnodig. De farao heeft hem echt niet nodig als een kleinzoon. En het volk heeft hem niet nodig als een redder. En God heeft hem ook niet nodig als verlosser. God heeft hem niet nodig. Daar zit hij. Op de rand van de put. En geestelijk in de put. Daar zit Mozes. 40 jaar voorbereiding gehad. 40 jaar. En niets bereikt. Daar zit hij. Met een gewillig hart. Maar met het bloed nog aan zijn handen. Met verwarring in zijn hart. Met de vraag nog in zijn oren van die Hebreeuwse man. Wie heeft jou aangesteld als rechter en overste? Mozes is onnodig. Laat ik er dit bij zeggen, gemeente. We zijn nog maar in Exodus 2, hoor. We zijn nog maar in Exodus 2. We zijn nog lang niet aan het einde van dit Bijbelboek. Nog lang niet. God gaat verder. Mozes is niet overbodig. Dat niet. Er gaat nog veel meer gebeuren. God zal dat volk bevrijden. God zal dat volk verlossen. God zal Mozes daarin een plaats geven. God zal Mozes ingaan schakelen. Mozes krijgt een roeping. Ja, wel degelijk. Absoluut zeker. Maar God kan wel zonder Mozes, hoor. Mozes is niet overbodig, maar hij is wel onnodig. God kan het wel zonder Mozes. Het is niet de kracht van Mozes. En het zijn niet de woorden en de werken waar hij zo machtig in is. Waarmee dit volk bevrijd gaat worden. Maar het is de kracht van God. Het is niet degene die wil. Het is niet degene die loopt. Maar het is de ontfermende God. Mozes onnodig. Gemeente, dit is een harde les. Het is een pijnlijke les. Het is ook een nodige les. Mozes had dat nodig. En het is een hele heilzame les. Een goede les. Wat leert Mozes dan? Ja, gemeente, wat leert hij? Daar zit hij. Wat moet er nu nog van terechtkomen, hè? Er is één iemand geweest in al die jaren die het aangedurfd heeft. Die het aangedurfd heeft om een Egyptische man neer te slaan. Er was maar één iemand die daar zo'n enorm goede, prachtige, geschikte opleiding had gehad als Mozes. Hij was de enige. En precies die twee dingen kwamen samen. Maar hij zit daar, uitgeschakeld. Wie blijft er nog over om het volk te redden nu Mozes is uitgeschakeld? Wie? God. God blijft nog over. God alleen. God zelf. Als we verder lezen in Exodus 2, gemeente, en ik stel voor dat we dat doen. We hebben het zojuist niet gelezen. Laten we dat nu doen. Het slot van hoofdstuk 2. Dus 23, 24 en 25. En het geschiedde na vele dagen. Als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. De koning, de farao, was dood, maar er kwam weer een nieuwe. En het werd er niet beter op. Zij zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt, hun gepiep, hun gegil over de dienst kwam op tot God. En God hoorde hun gekerm. En God gedacht aan zijn verbond. Met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag de kinderen Israëls aan. En God kende hen. God kende hen. God bleef over. Dit is een prachtig boek, gemeente, wat ik van harte aanraad, van Tim Keller. Aan Gods hand door pijn en lijden heet dat. En hij vertelt het volgende. Hij zegt dat hij een keer een man ontmoette die op het punt stond om zijn baan te verliezen. En die op het punt stond om zijn gezin te verliezen. En toen zei die man het volgende. Ik wist in theorie altijd al wel dat we niets anders nodig hebben dan Jezus. Ik wist het. Maar wat dat betekent, drong pas tot mij door toen Jezus ook het enige was dat ik nog had. Nog een keer. Ik wist in theorie altijd al wel dat we niets anders nodig hebben dan Jezus. Maar wat dat betekent, drong pas tot mij door toen Jezus ook het enige was wat ik nog had. En dat is de toestand van het volk van Israël. Wat hebben ze nog? Wat hebben ze nog? Mozes kwijt, daar zit hij. Uitgeschakeld, onnodig. Wat houden ze over? God alleen. Maar gemeente, dat is precies ook meer dan genoeg. Mozes is onnodig. Mozes wordt uitgeschakeld. Waarom? Omdat God zijn volk gaat bevrijden. En omdat God zijn volk gaat verlossen op een manier zoals God alleen dat kan. Wat Mozes niet kon, kan God wel. En God gaat het doen. En God gaat het doen. En dat is een les die wij allemaal nodig hebben. Ik ben als dominee volstrekt onnodig. Broeders, we zijn als kerkraadsleden volstrekt onnodig. Vaders en moeders, u bent volstrekt onnodig. God schakelt u in. Jawel, je bent niet overbodig. Maar je bent wel onnodig. Wij worden soms hardhandig uitgeschakeld. Waarom? Zodat wij leren dat Gods genade Gods genade is. En dat we het van hem gaan verwachten. Mozes dacht 40 jaar lang dat hij iets was. Daarna kreeg hij 40 jaar waarin hij leerde dat Mozes niets was. Maar hij leerde toen ook dat God alles is. Dat God alles is. En daarom, gemeente, laten wij niet ongeduldig zijn. Ik kom terug bij het begin van de preek. We zijn zo gauw ongeduldig. We denken zo gauw dat God het fout doet. We denken zo gauw dat het verloren is. We denken zo gauw dat het wanhopig is. Maar we moeten niet ongeduldig zijn. God neemt de tijd. Want God heeft de tijd. Opdat wij zullen leren dat God het doet. En dan mag dat zijn een periode van korte tijd of lange tijd of heel erg lange tijd. Waarin ons geduld gedragen wordt door vertrouwen en door verwachting. En dan mogen we kermen en dan mogen we roepen. En God hoort het en God ziet het en God denkt aan zijn verbond. Wat nemen we mee, gemeente, uit deze levensgeschiedenis, uit dit gedeelte van het leven van Mozes? Wat nemen we mee als een eigen levensles? Wij leren daaruit dat zelfs de meest geschikte en de meest gewillige en de meest voorbereide persoon door God kan worden uitgeschakeld en ingeschakeld. God heeft ze niet nodig, ons ook niet. We leren daaruit dat de meest lange denkbare tijd voor ons te lang, voor God niet te lang is. Wij leren hieruit dat wij soms denken dat alles verloren is. Dat onze goede bedoelingen tekortschieten. Maar wij leren daaruit dat God erboven staat. Wij leren daaruit dat de menselijke verlosser tekortschiet. Maar wij hebben een verlosser die meer is dan mens alleen. God zelf, onze Heere Jezus Christus. En wij weten dat die verlosser gekomen is. En wij weten zeker dat wie hem aanroept, wie op hem ziet, met zijn harde hart, met zijn weerbarstige hart, bij hem verlossing vinden zal. Daarvan gaan we zingen uit Psalm 142. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt werd door ellend, hebt gij, o God, mijn pad gekend. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterk ten eer. Gij zijt, zolang ik leef, mijn deel, mijn God, wie ik mij aanbeveel. Amen. Psalm 142, vers 2 en 5. Laten wij danken en bidden. Trouwe en eeuwige God, wij danken u dat u bestaat, dat u er bent. Als het leven moeilijk is en als de toekomst misschien uitzichtloos is, als de wanhoop in onze harten leeft, dan bent u daar en dan is er altijd die weg van het gebed, de weg van het gekerm. Heere, wat zouden wij moeten doen als u er niet was? Wat zouden wij moeten doen als wij geen geloof hadden in u en zonder God en zonder hoop in de wereld waren? Heere, we danken u dat u er bent en dat u van ons vraagt geduld en vertrouwen in uw macht en in uw genade. Want het is niet van degene die wil en het is niet van degene die loopt, maar het komt alles van de ontfermende en de genadige God. Zo hebt u uw volk in stand gehouden. Niet door Mozes, die één Egyptenaar versloeg, maar u zelf, die uw hele volk redde en het leger van de farao deed verdwijnen in de Rode Zee. Zo mogen wij tot u komen als de God van de geschiedenis, als de God van Abraham, Isaac en Jacob, als de God die doorgaat van geslacht tot geslacht. En we bidden, Heere, voor elkaar. We bidden voor diegenen die misschien wel goede bedoelingen en oprechte intenties in hun hart hebben, maar zo vaak fouten en gebreken maken en zo gemakkelijk uw werk lijken tegen te houden. Heere, we belijden het. Dat onze pogingen als ambtsdragers, als ouders, als leidinggevende, als catecheten of hoe dan ook, zo gebrekkig en met zonde bevlekt zijn. We bidden, Heere, voor die mensen die in uitzichtloze situaties zitten en niet weten hoe het verder moet en die hun vragen hebben. Heere, geef dat dit gedeelte misschien geen rechtstreekse antwoorden geeft op onze vragen, maar wel laat zien dat u er bent en het heden kent en de toekomst overziet. Heere, leer ons geduld en vertrouwen hebben. Heb dank voor deze moedgevende geschiedenis die in uw woord staat opgetekend. Breng ons vanmiddag opnieuw samen onder uw woord. Geef ons een goede middag. We bidden en we danken dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 90, de Psalm van Mozes. En dan het 9e vers. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk, niet ons werk, uw werk aan uw knechten blijken. En wat er volgt. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.